Goedenavond, broeders en zusters. Nou, wat een mooie introductie. De toren van God, die komt over u via mij. Zoiets begrepen? Ja, het is net hoe je het uitlegt. Ja. Het was niet de meest positieve uitleg, denk ik. Nee. Ik zal straks wel weer in de auto terug zakken uithuilen. Maar dat doe ik wel alleen dan, ja? Ja, de toren van God, dat is het onderwerp inderdaad. En ja, dat gaat, of dat staat natuurlijk weer mooi, wat heet mooi, maar in het rijtje van eindtijdbegrippen. En ja, op zich, hè, het is natuurlijk niet het meest mooie onderwerp, als je zo bedenkt wat het allemaal inhoudt en zo. Maar goed, ja, het is inderdaad maar net hoe je ernaar kijkt, hè. Dat is uiteindelijk wat van belang is. De Heer Jezus die heeft het erover dat de toren van God op iemand kan blijven. En het gaat in de Bijbel ook over de toekomende toren. En wat je in ieder geval vanuit de Bijbel wel kunt leren, dat is dat als je een gelovige bent, dat je in ieder geval nooit bang hoeft te zijn voor de toren van God. De boosheid, de kwaadheid, hoe je het allemaal maar omschrijft. Want ja, de gelovige, dat ken je wel, dat vers, die is niet gesteld tot toren, maar juist tot leven. En wij mogen ja, weten dat op het moment dat de Heer Jezus Christus zich zal openbaren, dan mogen we weten vanuit de Bijbel dat die komst te maken heeft met rechtvaardigheid en daarmee toren. En dat die komst te maken heeft met rechtvaardigheid en daarmee leven. Dus het is maar net inderdaad hoe je er tegenover staat. We komen daar zo meteen wel eventjes op terecht. Wat opvalt, hè, dat is Johannes de Doper, die heeft het over de toekomende toren. Dat zegt hij op een gegeven moment aan het begin van zijn bediening, die op zich trouwens helemaal niet zo lang geduurd heeft. Maar hij is de voorloper van de Heer Jezus. En het eerste wat Johannes de Doper zegt, hè, als hij begint met prediken, dan is dat dat zijn toehoorders die moeten zich bekeren, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Nou, dat weet je wel, hè? En dan kunnen mensen die konden naar hem toe gaan en die konden zich laten dopen. En daarmee werd ook zichtbaar dat hun zonden afgewassen werden en werden ze gerechtvaardigd. En zo konden ze dan met de Heer verder leven en wisten ze dat ze deel uitmaakten van het koninkrijk. Want daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. Toen de Heer op aarde was, ging het erom dat het koninkrijk, zijn koninkrijk, gevestigd zou worden op aarde. En dat was de grote bedoeling. En dat zou tot stand komen door dood en opstanding heen. En dat is waar het op aankomt. Maar Johannes de Doper die zei niet alleen van bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Dat zei hij blijkbaar, maar dat is een beetje afgeleide kennis, maar dat zei hij blijkbaar tegen de mensen die daarvoor bestemd waren. Want op een zeker moment komen er ook wat andere gasten naar hem toe. En dat waren dan overpriesters, schriftgeleerden, fariseeën. Die komen naar hem toe en die krijgen niet eens de kans om ook maar iets te vragen aan Johannes. Het eerste wat Johannes tegen ze zegt is: adderige broed. Wie heeft u een wenk gegeven de komende toren te ontvluchten? Dus hij zegt dan zomaar tegen die mensen van: ja, denk je nou werkelijk dat jullie onder die toren van God vandaan kunnen komen? En wij zouden dan zeggen van: nou, dat had toch gekund als ze zich zouden bekeren? Maar blijkbaar, die mensen die daar naar hem toe kwamen, dat waren niet de mensen die zich zouden bekeren. We lazen vanavond aan tafel nog even een stukje uit de Petrusbrief, eerste Petrusbrief. En die Petrus die schrijft dan op een gegeven moment over gelovigen en goddelozen die daartoe bestemd zijn, om goddeloos te zijn. Nou, dat is natuurlijk allemaal achteraf praten, want dat kun je achteraf pas zeggen of iemand ergens toe bestemd is. Maar Petrus die schrijft dat zo en dan zie je toch van ja, blijkbaar is de uitnodiging om tot het koninkrijk van God te komen, toen de Heer Jezus op aarde was, toen Johannes de Doper hem voorging, die is er voor mensen die dat koninkrijk ook waardig geacht zullen worden. En dat zou gebeuren door het geloof. En blijkbaar waren er mensen die deel zouden krijgen aan de toren van God. En die niet moesten denken dat ze die konden ontvluchten. En als Johannes de Doper hen ook aanspreekt met adderen gebroed, dan is dat niet zomaar een willekeurig scheldwoord of zo, dat die, dat zeg maar een beetje populair was in die tijd of zo. Nee, dan zegt hij daarmee jongen of kinderen van de slang, adderen gebroed. Dus voortbrengsels. En de slang, die kennen wij natuurlijk wel uit de Bijbel, als het tenminste gaat om de verleider, dat is de tegenstander van God. En zijn, ja, geestelijk, moet je dan wel zeggen, nageslacht. Dat zijn mensen die worden op zo'n manier bejegend, werden op zo'n manier bejegend door Johannes. Nou, best wel goed om daar ook eens een avond aan te besteden. Maar je kunt er natuurlijk ook lang niet alles van zeggen. Dat viel mij ook al op in het voorbereiden van deze avond. En we gaan gewoon kijken hoe ver we komen. En ik zal hoe dan ook afsluiten met een positief woord. Dat is wel fijn natuurlijk. Zodat je weet dat wel goed zit. Nou, als je nou naar de eindtijdgebeurtenissen kijkt. We zijn begonnen, tenminste ik ben begonnen met het te hebben over de laatste jaarweek van Daniël. Dat weet je wel, die periode van 7 jaren die gesplitst is in 2 keer 3,5 jaar, waarvan de tweede 3,5 jaar ook wel grote verdrukking genoemd wordt, of tijd van Jacob's benauwdheid. En na die periode openbaart de Heer Jezus Christus zich. En de openbaring van de Heer Jezus Christus, die gaat gepaard met toren. We zullen zo meteen ook zien, dan gaan we wat in het boek Openbaring ook bladeren. En dan kom je erachter dat de toren van God, het openbaar worden van de toren van God, dat gebeurt op een specifiek moment in het toekomstige plan van God. Dus je hoeft niet bang te zijn dat nu opeens de toren van God geopenbaard zou worden of iets dergelijks. Nee, dat gebeurt op een specifiek moment en dat moment dat bevindt zich aan het einde van de eindtijd, oftewel aan het einde van die jaarweek uit de profetie van Daniël. De laatste jaarweek, de laatste periode van 7 jaar voorafgaand aan de wederkomst. Nou, en wat je dan ontdekt, dat is en dat is wat de Bijbel zo beschrijft, dat als de mensen toeleven naar die openbaring van Christus, wat ze dan ook, wat ook echt hun verwachting is, dan ontdek je dat er ook dan 2 groepen zijn die naar dat moment toeleven. En je snapt het al, de ene groep dat zijn de rechtvaardigen en de andere groep dat zijn de onrechtvaardigen. Nou, en als we het daarover hebben, dan bevinden we ons ook op Israëlische grond. Het gaat om het volk van Israël, als het om die dingen gaat. Maar dat is een puntje, dat moet je even voor ogen houden. Er zijn 2 groepen die leven naar de wederkomst van Christus toe. En de een in volle verwachting daarvan. En de ander die weet eigenlijk heel niet wat er zal overkomen. Ja, misschien ook juist wel. Want die behoren tot de categorie adderengebroed. Mensen die feitelijk de duivel als hun vader hebben. Zoals de Heer Jezus op een gegeven moment ook in Johannes 8 spreekt in Jeruzalem tegen de Joodse leiders. En dan gaat het erover van of zij nou wel of niet nageslacht van Abraham zijn en zo. En dan zegt de Heer, die zegt het ook, ik weet wel dat jullie nageslacht van Abraham zijn en toch doe je niet de werken van Abraham. Jullie willen mij doden? Nou, dat deed Abraham niet. En dan zegt de Heer, of zeggen zij nog van ja, maar moet je luisteren, wij zijn niet zomaar wat mensen, wij hebben God als onze vader. En even later hebben ze het over Abraham als onze vader. En dan zegt de Heer, nee, je hebt de duivel tot vader. En je doet de werken van je vader. Daar ben je mee bezig. En zo zegt de Heer Jezus dat. Nou, die 2 groepen van tegenstanders en gelovigen, die leven naar de wederkomst van Christus toe. En daarnaast heb je natuurlijk nog een heleboel andere mensen. We zullen zien vanavond dat als het gaat om de toren van God, dat die echt niet wordt uitgestort op mensen die bij wijze van spreken geen idee hebben van wat er allemaal aan de hand is. De toren van God die is gericht op mensen die echt tegenstanders zijn van God. Bewust. Nou, laten we eventjes naar de Romeinenbrief gaan. Want we beginnen daar even mee in Romeinen 1. En daarna nog even wat uit 2 Thessalonicenzen 1. En daarna zullen we vooral toch bezig gaan met het boek Openbaring. Vooral daar het een en ander in bladeren. Want het boek Openbaring dat gaat onder meer over zegels van een boekrol die geopend moet worden. Het gaat over bazuinen en het gaat over schalen. Nou, en die drie begrippen die brengen ons bij de toren, de beschrijving van de toren van God. Nou, Romeinen 1, daar willen we een paar versen uit lezen. Vers 17 en 18. Daar staat, want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard, uit geloof tot geloof, zoals geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dat is één ding. En dan gaat het over de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard. En dan staat er in vers 18, want de toren van God wordt geopenbaard vanuit de hemel. En dan zie je dat er twee dingen zijn die beide verband houden met openbaring. Er staat in vers 17, gerechtigheid van God wordt geopenbaard. En in vers 18 staat, de toren van God wordt geopenbaard. En die twee versen waarin dat openbarende staat, wordt geopenbaard, die staan beide ook in dezelfde taalkundige tijd, waardoor je weet, die gerechtigheid van God en die toren van God, dat vindt plaats op één moment. En dat ene moment, dat is de openbaring van de Heer Jezus Christus. En dus hij openbaart zich. Nou, wat je hier ziet, dat is dat de rechtvaardige, die zal op het moment dat Christus zich openbaart, die zal leven. En tegelijk is er ook sprake van toren van God. Dat zegt dan vers 18, en die wordt geopenbaard vanuit de hemel. En nou staat het erbij, over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen, en hier staat geen punt, maar een komma, die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken, of ten onder houden, zoals de MBG-vertaling zegt. Dus mensen die de waarheid ten onder houden. En daarover komt de toren van God. En er zijn zat niet-gelovige mensen in deze wereld die niet bewust bezig zijn om de waarheid ten onder te houden. Die mensen die leven daar niet eens mee. Los dan nog van het feit dat er ontzettend veel mensen in deze wereld zijn die überhaupt nog nooit iets gehoord of gezien hebben over het geloof, of gehoord hebben van wat er in de Bijbel staat of wat dan ook. Want dat is een beetje de gedachte onder christenen of christelijke mensen. Dat ze denken van die toren van God, dat komt. Als je niet gelooft, dan ben je de sjaak. Maar goed, dat kun je in feite niet zomaar vanuit de Bijbel hard maken. Die toren van God wordt geopenbaard over mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. En wat je hier dus in ieder geval ziet al, dat zijn die in ieder geval twee groepen die op een bepaalde wijze naar de wederkomst van Christus toeleven. De rechtvaardigen en de onrechtvaardigen. En die onrechtvaardigen zijn mensen die beschreven worden daar in vers 18. Nou, als je even verder bladert met me naar 2 Thessalonicenzen 1. De tweede Thessalonicense brief is de tweede brief die Paulus geschreven heeft. Hij begon met de eerste namelijk. En dit is de tweede, chronologisch. Dus je kunt wel zeggen dat het ook een vroege brief is van Paulus, die al vroeg in zijn bediening geschreven is door hem. En dat moet ergens zo rond Handelingen 17 gebeurd zijn, want toen bezocht hij Thessalonica. En hij schrijft aan die Thessalonicenzen in vers 6 en wat er volgt. In vers 6, daar schrijft hij: het is immers rechtvaardig van God verdrukking te vergelden aan hen die u verdrukken en aan u die verdrukt wordt, samen met ons verlichting te geven bij de openbaring van de Heer Jezus vanuit de hemel met de engelen van zijn kracht. En nou heeft Paulus het hier over dat God verdrukking geeft aan mensen die nu verdrukken. Het is een beetje, ja, ik zou haar zeggen, een Babylonische spraakverwarring. Maar het gaat steeds om verdrukkers of de verdrukten. Je hebt een groep van mensen die zijn anderen aan het verdrukken en je hebt een groep van mensen die worden verdrukt. En wat Paulus hier zegt is dat als de Heer Jezus vanuit de hemel zich openbaart, dan worden de rollen omgekeerd. Dus dan gaan de verdrukkers, die gaan verdrukt worden. En degene die tot dat moment werden verdrukt, die worden verlicht. Die krijgen verlichting, verkwikking. Dus aan u, zegt vers 7, die verdrukt wordt, samen met ons verlichting te geven bij de openbaring van de Heer Jezus vanuit de hemel, met de engelen van zijn kracht, wanneer hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen en over hen die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Zij zullen als straf eeuwig verderf ondergaan, weg van het aangezicht van de Heere en van de heerlijkheid en van zijn macht, wanneer hij gekomen zal zijn om op die dag verheerlijk te worden in zijn heiligen en bewonderd te worden in allen die geloven. Want bij u vond ons getuigenis geloof. Ja, nou, we moeten dit zien ook weer in het licht van de toren van God. Die komt over de zonen, of die komt over de mensen die de waarheid ten onder houden. En die mensen worden hier beschreven als mensen die het evangelie ongehoorzaam zijn. Dus ze hebben het evangelie gehoord, het evangelie wat hier dan bedoeld wordt, het evangelie van onze Heer Jezus Christus, hebben ze gehoord, maar niet gehoorzaamd. En hij zegt er ook bij over hen dat er wraak geoefend wordt in vers 8 over hen die God niet kennen, in de zin van die geen gemeenschap hebben of willen hebben met God. Dus dit zijn meer dan gemiddelde ongelovigen, zeg maar. Maar mensen, ja, die een loopje nemen met de waarheid van God en ja, die zich juist op een hele andere manier zullen opstellen. We hebben het afgelopen seizoen ook een keertje gehad over dat merkteken, weet u wel? Merkteken van het beest. En toen hebben we die avond ook gezien dat er in de eindtijd mensen zullen zijn die inderdaad aan het evangelie van de Heer Jezus Christus ongehoorzaam zijn, die God niet kennen, maar in tegendeel de tegenstander van God juist wel willen kennen. Zodanig zelfs dat ze hem aanbidden. Dus dat zijn mensen die zijn in die zin antigoddelijk en antichristelijk. Ze richten zich tegen de Heer en ze proberen het plan van de tegenstander van God juist tot stand te brengen. En dat zijn de werkelijke tegenstanders van God. En die waren er al in de tijd dat de Heer Jezus op aarde was. Die waren er al trouwens al veel eerder ook. Dat geslacht, daarover spreekt de Heer Jezus ook. Dat was er al in de tijd van de profeten en dergelijke. In de tijd van de Heer Jezus ook. En ja, die tegenstanders die bevinden zich grotendeels, misschien wel allemaal, onder het oorspronkelijke volk van God. Nou, je moet bijna uitkijken tegenwoordig om dat te durven zeggen. Want je wordt maar zo voor antisemiet uitgemaakt. Maar daar doe ik het niet om. Daar zeg ik het ook niet om. Maar feit is gewoon wel, denk nou gewoon maar even terug aan de tijd dat de Heer Jezus op aarde was. Degenen die beslisten over zijn dood waren geen mensen uit een of ander ver land of zo. Nee, dat waren zijn eigen volksgenoten. De Joden worden ze dan vaak genoemd. En dat wil niet zeggen dat alle Joden dat wilden, want dat is wel duidelijk. Maar dit waren de mensen die hem tegenstonden. En die krijgen wat God betreft ook een speciale behandeling, zeg maar. Nou, de toren van God, daar gaat het allemaal op uitlopen. Nou willen we naar het boek Openbaring toe, om daar het een en ander eens te bekijken over wat daar geschreven staat. Er staat ontzettend veel geschreven, maar we kunnen toch wel even een paar belangrijke dingen eruit pikken. En dan moeten we eerst even naar Openbaring hoofdstuk 5. Want daar wordt over de zegels gesproken. En die zegels, even los van wat ze zijn, maar op een gegeven moment het blijkt dus dat er 7 van die zegels zijn. En die worden losgemaakt, verbroken. En elk zegel staat voor iets wat er zich zal afspelen, met name in de eindtijd. Dus aan de hand van die zegels worden er dingen beschreven. Nou, die zegels die hebben te maken met een boekrol. Dat zie je in hoofdstuk 5 staan, in het eerste vers. Er staat, ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat. En dan kun je afvragen van, hoezo zag Johannes dat? Nou, dat komt omdat Johannes daarvoor op Patmos was, een eilandje. En daar werd hij als het ware geestelijk in de toekomst neergezet. En dan ziet hij allerlei taferelen van wat zich zal gaan afspelen. En dat beschrijft hij later. En daarom wordt het ook allemaal beschreven in de verleden tijd. Ik zag, staat er. Maar tegelijkertijd is dat wat hij beschrijft, is iets wat nog in de toekomst ligt. Want het gebeurt in de toekomst. Nou, dus zegt hij in vers 1, ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat, een boekrol van binnen en van buiten beschreven, verzegeld met 7 zegels. En ik zag een sterke engel die met luide stem uitriep, wie is het waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? Maar er was niemand in de hemel, ook niet op de aarde of onder de aarde, die de boekrol kon openen of hem inzien. En ik huilde erg, want er was niemand gevonden die het waard was die boekrol te openen, te lezen of in te zien. En een van de ouderlingen zei tegen mij, huil niet, zie de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn 7 zegels te verbreken. Nou, daar heb je die boekrol en er wordt dus gezegd 7 zegels, hè. Hij is helemaal verzegeld met 7 zegels. En die boekrol, dat kun je in het Oude Testament ook wel terugvinden. Daar wordt daar ook over een boekrol gesproken in Jeremia 32. Die boekrol, dat is eigenlijk een akte, een officieel papier, een officieel document. Waarin het eigendom beschreven staat van, zo is het in Jeremia 32 in ieder geval, van een stuk land. Maar in dit geval gaat het om het eigendom van de hele wereld, de schepping. En die staat beschreven in die boekrol. Boekrol, dat is een eigendomsakte. Nou, wat je uit Jeremia 32 kunt leren, dat is dat er een openbaar gedeelte is, een openbaar afschrift en een verborgen afschrift. Dat verborgen afschrift, dat werd verzegeld en in een stenen kruik gedaan en zo werd dat dan bewaard. Zo ging dat vroeger. Dus wat de notaris van nu is, dat was zeg maar vroeger de stenen kruik ongeveer. Nu bewaart de notaris dat allemaal en alles wat er gebeurt, dat zet hij of laat hij zetten in het register, in een of ander register en zo. Nou, dat is allemaal geregeld. Maar toen werd dat ook allemaal wel officieel geregeld, maar wel op een andere manier. Dus je had 2 delen van de eigendomsakte. De ene die zat in die kruik en de ander, die was in feite gewoon in handen van de eigenaar. Dus die eigenaar die kon op een gegeven moment naar iemand toe lopen, de toenmalige notaris zeg maar. En dan liep hij naartoe en dan zei hij van, nou kijk, hier staat dat dit van mij is. Nou, en dan zegt die notaris, dat kan wel zijn, maar dan moet jij wel waardig zijn om ook de zegels van de gesloten boekrol te mogen openen. Nou, dan moest hij dan aantonen dat hij dat waardig is. En dat hij het waard was. Nou, en dan kreeg hij ook dat ding uit de stenen kruik. En die kon hij dan openmaken. En die 2 documenten samen, die toonden aan van dat is van mij. Nou, hier gaat het ook over een boekrol. En die is verzegeld. Alleen het punt is... dat het hier niet zomaar om een stuk land gaat... maar het gaat hier om de eigendomsakte van de schepping. En dit is een verzegeld deel. Je kunt je afvragen van, nou, waar is dan het openbare deel? Nou, ik denk dat we het openbare deel gewoon in onze Bijbels hebben. He, want de Bijbel, het eerste wat de Bijbel zegt... dat is dat God in den beginnen de hemelen en de aarde geschapen heeft. En als het zo begint, nou, dan weet je ook wel, dan is hij de eigenaar. He, dat kan niet anders. En zo wordt de Heer ook in de Bijbel, op diverse plaatsen, wordt hij de eigenaar genoemd. Dat is allemaal in het openbare gedeelte, dat kon je gewoon lezen. Maar dat hij werkelijk de eigenaar is, dat hij dus werkelijk waardig is om dat gesloten gedeelte van die akte te openen, dat moest nog blijken. Nou, en hier blijkt dan, en Johannes beschrijft dat zo mooi, er blijkt dat niemand die boekrol mocht openen, en dan moet hij omhuilen. Want ja, feitelijk betekent dat dat de schepping reddeloos verloren is, of in ieder geval in handen van de tegenstander blijft. En daar huilt Johannes om, terwijl hij dat allemaal ziet gebeuren. En er komt een van de oudsten, die komt naar hem toe en die zegt, huil niet. Vers 5, zie de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken. En zo mooi dat deze oudste die zegt dat zo tegen Johannes. Hè, zie de leeuw van Juda. En als Johannes dan kijkt, dan staat er in vers 6. Ik zag en zie te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de oudsten stond een lam als geslacht. En nou weten we meteen waarom hij die leeuw, waarom die waardig is om de zegels te verbreken. Omdat hij namelijk het teruggekocht heeft toen hij aan het kruishout stierf. Daarom is hij waardig. He, want er wordt wel gewezen op de leeuw van Juda. Maar als Johannes kijkt, ziet hij een lam staan als geslacht. Dus je wordt meteen, bij wijze van spreken, 2000 jaar teruggevoerd. Zo kijken wij er nu tegenaan. En Johannes destijds ook trouwens. Je kijkt dus een beetje 2000 jaar terug. En dan weet je van, ja, de Heer Jezus, die is... kwam als het lam Gods in de wereld om de zonde weg te nemen. En als lam van God is hij het offer geweest en is het bloed is gestort. En met dat bloed is teruggekocht. Dat is wat de Heer gedaan heeft. Hij heeft met zijn bloed teruggekocht. En daarom is hij het waard, daarom is hij waardig om te ontvangen de mogelijkheid... om die boekrol te openen. Nou, dat doet hij. Hij krijgt de boekrol in handen, zo staat er in vers 8. En op het moment dat hij dat doet, dan werpen de vier dieren, de 24 oudsten, die werpen zich voor het lam neer. Want ja, dat betekent dat ze niet met zomaar iemand te maken hebben, maar ze hebben te maken met de eigenaar van de schepping. Nou, dan kom je in hoofdstuk 6 en dan wordt daar beschreven door Johannes hoe hij ziet dat zegel voor zegel die boekrol geopend wordt. En de eerste vier zegels, die vind je in vers 1 tot en met 8, dat zijn allemaal zegels die worden beschreven aan de hand van een bepaald gekleurd paard. He, dus er komt dan telkens één van de vier dieren, ook, dat zijn ook hemelse wezens, die komt naar Johannes toe. En die hoort Johannes dan zeggen, kom en zie. He, zo staat aan het eind van vers 1 bijvoorbeeld. En dan zegt vers 2, en ik zag en zie een wit paard. En hij die erop zat had een boog en hem was een kroon gegeven en hij trok uit overwinnende en om te overwinnen. Nou, vergis je nou niet en laat je niet in de war brengen hier. Want er staat hier in vers 2 over dat witte paard, staat er hij die erop zat. Hij en die staan met een hoofdletter. Dus je zou maar zo kunnen denken aan de Heer Jezus Christus. Dat is tenminste wel wat de vertalers van de HSV dachten. Alleen, het gaat hier niet om de Heer Jezus Christus. Het gaat hier juist om degene die wil doen alsof hij de Heer Jezus Christus is. En daar is hij zo goed in geslaagd dat zelfs Bijbelvertalers het met een hoofdletter vertalen. Dat is echt ongelooflijk. Nee, jouw Bijbel niet. Nee. Dat is de Voorhoeve-vertaling. Ja. Volgens mij de NBG doet het ook niet, maar dat ben ik niet helemaal zeker. Maar de Statenvertaling en de Herziene Statenvertaling, ja, die hebben dat dan wel. Maar goed, het heeft te maken met ja, valse Christussen en uiteindelijk de antichrist, hè, die hier beschreven wordt. En nou, zo worden er een viertal zegels geopend. Aan het eind van vers 3, daar klinkt weer het woord van kom en zie. En dan wordt het tweede zegel wordt daarmee geopend in vers 4. Daar staat het, een ander paard dat rood was, trok uit. En aan hem die erop zat, werd macht gegeven de vrede van de aarde weg te nemen. Nou, dan kom je bij vers 5. Toen het lam het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen, kom en zie. En ik zag een zwart paard. En hij die erop zat, had een weegschaal in zijn hand. En nou ja, wat er dan verder ook beschreven wordt, dat heeft te maken met het tekort aan voedsel dat er is. En voor zover er dan wel voedsel is, dan worden er idioot hoge prijzen voor betaald. Nou, hè, dat zijn van die dingen die gebeuren. Daar hebben wij gelukkig geen last van hier in Nederland. Hè? Maar dit is echt menens hoor. Ik bedoel, wij kunnen het nog steeds een beetje betalen, zeg maar. En het vierde zegel, dat staat in vers 7, toen het lam het vierde zegel geopend had, hoorde ik de stem van een vierde dier zeggen, kom en zie. En ik zag en zie een grauw paard en die erop zat, zijn naam was de dood, het rijk van de dood volgde hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden met het zwaard, met de honger, met de dood en door de wilde dieren van de aarde. Hier staat steeds het woord aarde en het woord aarde dat wordt in het Nieuwe Testament en ook in het Oude ook wel vertaald met het land. He, dus er is ook wel enige reden toe om te denken aan het land waar het om draait in de Bijbel, dat is Israël. Nou, dat zijn dan vier, de eerste vier zegels. En als je het zo eventjes heel kort zou samenvatten, dan zou je kunnen zeggen het eerste zegel heeft te maken met een valse Christus die rondtrekt overwinnend. Het tweede zegel heeft te maken met dat de vrede weggenomen wordt. Het derde heeft te maken met hongersnood. En het vierde heeft te maken met de dood en het dodenrijk. Nou, als u nou later, als u vanavond naar thuis komt, dan zou u nog even Matteüs 24 kunnen lezen, vers 4 tot en met 7. En dan zie je de beschrijvingen die je hier ziet bij die vier zegels, die zie je daar in feite ook terug. Want de Heer Jezus begint dan te vertellen, ja, Matteüs 24, dat is de bergen, of de reden over de laatste dingen. Hè? Dan begint de Heer Jezus te vertellen van, er zullen valse christenen zijn en zullen oorlogen zijn en geruchten van oorlogen. Hè? Er zullen hongersnoden zijn. In een van de eindtijd toespraken van de Heer Jezus staat zelfs, er zullen pestilentiën zijn, weet je wel, de pest zal rond waren en de dood zal de mensen bezoeken. Nou, van alles. Dat wordt daar ook allemaal beschreven. Dat zijn de eerste vier. Nou, dan krijg je het vijfde zegel. En bij het vijfde zegel wordt er een stem gegeven aan degene die gemarteld worden in die tijd. En dan heb je het over mensen die behoren tot het gelovig overblijfsel van Israël. En als er dan zo staat in vers 9 over dat vijfde zegel, dat geopend wordt, dan staat er, toen zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren, omwille van het woord van God en omwille van het getuigenis dat zij hadden. En zij riepen met luide stem tot, hoe lang, heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt u ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? Nou, en dan krijgen ze te horen dat ze nog even moeten wachten. He, nog even volhouden, zeg maar. Maar ze zijn al gestorven. Maar toch nog even wachten, voordat er gerechtigheid komt. Nou, en dan wordt het zesde zegel geopend, dat is in vers 12, en wat er volgt. En in dat zesde zegel zijn niet de vier dieren aan het woord, en zijn ook niet de martelaren aan het woord. Maar in het zesde zegel, daar spreken uiteindelijk de mensen die de waarheid ten onder houden. Dat zesde zegel dat beschrijft, en dat kun je ook in Matteüs 24 terugvinden trouwens, maar dat beschrijft dat er tekenen zijn aan zon en maan en sterren en dat er een aardbeving is. Je vindt dat allemaal in vers 12 en vers 13. Daar staat, er kwam een grote aardbeving, zegt vers 12, halverwege. En de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd als bloed. En de sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerkt, als hij door een harde wind wordt geschud. En de hemel week terug als een boekrol. En dit is iets belangrijks, wat hier staat. Ik zei al van die zegels, die beschrijven bepaalde gebeurtenissen die in de eindtijd plaatsvinden. Wat dus niet wil zeggen dat er in onze tijd geen oorlogen en pestilentiën en al dat soort dingen kunnen zijn. Maar hier gaat het echt om de eindtijd. Dus dat zal er dan in ieder geval ook zijn. En die zegels die werken in hun beschrijving van 1 tot en met 6. Werken ze toe naar het moment dat de hemel open gaat. En dat moet natuurlijk wat zijn, wat hier staat. De hemel week terug als een boekrol. Dus net als zo'n boekrol die opgerold wordt, of juist geopend wordt, hè, zo rolt die hemel zich open. En ja, of dat nou letterlijk zo zal gaan gebeuren, dan denk ik van nou, we zullen het wel zien. Er is ook in het boek Openbaring heel veel symbolische taal. En dat is taal die je niet letterlijk moet nemen. Maar die wel dingen beschrijven die echt letterlijk zullen gebeuren. Dus het is een beetje lastig om dat precies te zeggen. Maar wat in ieder geval wel duidelijk is, dat is dat deze serie van zegels, die werken toe naar het opengaan van de hemel. Nou, en dan staat er vervolgens in vers 15... Er staat, en de koningen van de aarde, de groten, de rijken, de oversten over duizend, de machtigen en alle slaven en vrije mensen verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen in de bergen. Nou, je snapt al, die mensen staan niet echt te wachten op de wederkomst van Christus. Maar ze leven er wel naartoe. En zij zeiden tegen de bergen en rotsen, val op ons en verberg ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit en voor de toren van het lam. Dus nou ben je met die beschrijving van die zegels aangekomen bij het moment dat de hemel opengaat en dat er, nou laat ik het nog even voorzichtig zeggen, iets van Christus geopenbaard wordt, want hij wordt zichtbaar. En dan, precies op dat moment, wordt er gesproken over de toren van God. En ik zei al, die toren van God, die zal geopenbaard worden op een specifiek moment in dat profetische plan. Nou, dat moment hebben we hier te pakken. En wat natuurlijk opvalt, dat is dat zij zeggen, tegen die bergen en rotsen, val op ons en verberg ons voor het aangezicht, dat ze zeggen van hem die op de troon zit, en gelijk erachteraan, en voor de toren van het lam. De toren van het lam. Want ja, wie was ook alweer machtig om die zegels te verbreken? Nou, dat was de leeuw uit de stam Juda. Ja, oké. Maar als Johannes hem dan ziet hij het lam dat geslacht is. Dus je kunt eruit opmaken dat de toren van het lam, ja, feitelijk direct gelinkt is aan het geslachte lam. Ofwel aan dat wat er aan het kruishout op Golgotha gebeurde. Waar de Heer Jezus zijn bloed liet vloeien. Het bloed tot verzoening, het bloed des kruises, zoals het door de apostel Paulus ook wel genoemd wordt. Maar in ieder geval bloed dat je wel serieus moet nemen. En zij hebben dat waarschijnlijk niet gedaan. En zij zeggen, ja, verberg ons voor de toren van het lam. En dan komt vers 17, want de grote dag van zijn toren is aangebroken. Wie kan staande blijven? Nou, dat weten we al. Wie kan er nou staande blijven op het moment dat de grote dag van Gods toorn is aangebroken. Helemaal aan het eind van de eindtijd. Op het moment dat Christus zich openbaart. Wie kan dan staande blijven? Nou, we hebben net gelezen in Romeinen 1. Want daar staat: de rechtvaardige zal uit het geloof leven als de gerechtigheid van God wordt geopenbaard. En dat is één ding, hè. Als je het alleen maar in het kader van het boek Openbaring bekijkt, dan wordt de vraag wie kan staande blijven, die wordt beantwoord in hoofdstuk 7. Maar goed, dan beperk je je even helemaal tot alles wat er in het boek Openbaring staat. Wie kunnen er staande blijven? Nou, de 12.000 uit elke stam van Israël. Dat zijn de eersten die genoemd worden en de tweede die genoemd worden. Dat zijn de mensen die uit de grote verdrukking komen. Daar heb je eigenlijk die rechtvaardigen, die zullen leven door het geloof. He, dus, nou, dat antwoord heb je. Maar wij gaan verder. We hebben nou aan de hand van die zegels één laag van beschrijvingen gezien. Ik vergelijk dat zelf altijd met een overheadprojector. Die had je vroeger, inmiddels. We hebben nou de beamer. Hè, maar daarvoor had je nog de overheadprojector, weet je wel, met zo'n felle lamp erin. En daar legde je een transparantje op met wat erop getekend. Ik heb ze nog liggen thuis. Hè, die ga ik inlijsten, denk ik. Ja, want je gebruikt je niet meer natuurlijk. Maar goed, die leg je erop. En nou komt er zometeen een tweede transparantje op te liggen. En wat je zult zien, dat is dat beide toewerken naar de openbaring van de Heer Jezus Christus. Dus de bazuinen gaan niet verder waar de zegels gebleven zijn. Nee, de beschrijvingen die aan de hand van de bazuinen worden gegeven, die worden daar overheen gelegd. Alleen je zult ontdekken dat naarmate je bij het einde komt, de beschrijving van wat er plaatsvindt steeds intenser wordt. Nou, hoe zit dat nou dan? Op dit moment hebben we nog steeds maar 6 zegels geopend en het 7e zegel moet nog open. Nou, dan gaan we naar hoofdstuk 8 van Openbaring. Hoofdstuk 8 en daar staat in vers 1 en 2. En toen het lam het 7e zegel geopend had, kwam er een stilte in de hemel van ongeveer een half uur. Dat moet wel een heel plechtig moment geweest zijn, denk ik zo. En dan schrijft Johannes: ik zag de 7 engelen die voor God stonden. En dit is wel opvallend, hè? Hier staat dus de 7 engelen. Er staat niet: en ik zag 7 engelen die voor God stonden. Maar er staat hier: ik zag de 7 engelen. En daarmee laat hij eigenlijk zien dat er al over die engelen gesproken is in Openbaring. Ze zijn al een keer aan de orde geweest. En ik denk dat we deze engelen moeten zien als, of de omschrijving van deze wezens, dat we die moeten zien als de omschrijving van de 7 geesten die voor de troon van God zijn. Openbaring 1 vers 4, daar ziet Johannes dat al, de 7 geesten. Hij zag 7 geesten voor de troon. Nou, die 7 geesten, engelen zijn geesten namelijk. Engelen zijn geesten die uitgezonden worden ten dienste van hen die het heil beërven. Nou, hij ziet dan de 7 engelen die voor God stonden. En aan hen, nou krijg je het, werden 7 bazuinen gegeven. Dus dat 7e zegel, dat wordt gebruikt om te beschrijven dat er 7 engelen zijn die voor God staan en dat zij elk een bazuin krijgen. En dan staat er in vers 6, de 7 engelen die de 7 bazuinen hadden, gingen zich gereed maken om op de bazuin te blazen. Wat die engelen betreft, en vooral ook wat die bazuinen betreft, die 7 bazuinen, je weet wel wat een bazuin is, hè? Dat is een ramshoorn. En daar kon je op blazen. En dan, dan sloeg je in ieder geval alarm. En je verzamelde mensen. Dus de bazuin die werd tweeledig gebruikt. Dat was niet een instrument om gezellig na te gaan zitten luisteren of zo. Want het klinkt ook helemaal nergens naar. Ik weet niet, heb je wel eens gehoord dat er op een bazuin geblazen werd? Dat is ook nog een hele techniek. Maar ik heb het wel eens gedaan. Maar ja, weet je, het is gewoon niet direct een fijn geluid of zo. Maar het is vooral een geluid om mensen te waarschuwen. Er is gevaar. Dat is de ene kant. En de andere kant is, mensen, kom bij elkaar, verzamel je. Hè, kom bij elkaar. Want er staat iets te gebeuren. Dat is waar de bazuin voor is. Zo wordt dat in het Oude Testament ook gebruikt. Nou, wat die bazuinen betreft, hè, we lezen erover nu hier in Openbaring. We gaan zo meteen even verder lezen in Openbaring. Maar ik wil eventjes met u naar de eerste keer dat je over de bazuin leest in de Bijbel. Dat is in Exodus 19. Dat is de allereerste keer. Want we zullen vanavond ook nog de allerlaatste keer lezen dat er over de bazuin gesproken wordt in de Bijbel. Maar de eerste keer, dat is in Exodus 19. Dat is dat gedeelte waarin beschreven wordt dat Mozes op de berg Sinaï staat en dat de Heere via hem het verbond wil sluiten met het volk Israël. He, dus dat is een prachtig moment. Hè. Er staat bijvoorbeeld in vers 6, u zult dan voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. En dat soort dingen. Hè. En die verbondsluiting die vindt dan even later plaats in het boek Exodus. Maar goed, terwijl Mozes daar op de berg is, staat er in vers 16, het gebeurde op de derde dag, toen het morgen werd, dat er op de berg donderslagen, bliksemflitsen en een zware wolk waren. En zeer sterk bazuingeschal, zodat al het volk dat in het kamp was, beefde. He, dus zeer sterke bazuingeschal. Dus hier gaat het in feite om een moment waarop de Heere zich op de Sinaï openbaart om het verbond te gaan sluiten met het volk Israël. En dan is er sprake van een bazuin. Nou, die omstandigheden moet je eigenlijk gewoon vasthouden, want als er later in het boek Openbaring of in 1 Korinthe 15 of in 1 Thessalonicenzen 4, als er gesproken wordt over een bazuin, dan heeft dat te maken met de sluiting van het verbond, maar dan het nieuwe, tussen God en Israël. Nou, hier staat dan bazuingeschal, maar je moet dat zo opvatten, het geschal van een bazuin. En voor bazuin staat er het Hebreeuwse woordje shofar. Nou, dat ken je wel, hè? De shofar. Weet je dat er in de Bijbel ook nog sprake is, behalve in Openbaring, van nog een andere rij van een serie van 7 bazuinen? Nou, dat is dus zo. En dat vind je in Jozua. Daar gaan we eventjes naartoe. Jozua hoofdstuk 6. Overigens, het woord bazuin komt nog wel vaker voor in de Bijbel. Ik zou haar zeggen vanzelfsprekend. En weet je wat ook een hele opvallende is? Een opvallende keer dat het voorkomt, dat is als de Heer aan Mozes vertelt hoe het zit met de Sabbatjaren en de jubeljaren. U weet wel van de Sabbatjaren, er was elk 7e jaar moest het land rust krijgen, mocht het niet bebouwd worden. En dan had je vrij, zeg maar, had je gewoon Sabbatjaar. Tegenwoordig kunnen we dat ook weer hebben, hè? Sabbatjaar noemen ze dat dan. Nou, toen had je dat ook, maar 7 Sabbatjaren en dan het jaar daarna, dat was het jubeljaar. En als in het jubeljaar de dag van verzoening, de grote verzoendag, werd afgekondigd, moest dat gebeuren met de bazuin. Dus in al die Sabbatjaren niet, en al die andere jaren ook niet, maar elk 50ste jaar dus wel. En het jubeljaar, dat is juist weer zo mooi, dat is het jaar waarop al het eigendom van de Israëlieten weer terugkwam naar de oorspronkelijke eigenaar. He, dus als ze leefden volgens die wet, was er nooit iemand in Israël die bovenmatig rijk kon worden, met een vermogen dat al eeuwenlang in de familie was. He, dat kon niet, want elke 50 jaar werd het teruggegeven aan degene van wie het was, zodat er nooit iemand was die zou verarmen. Zo had de Heer dat ingesteld. Nou, je ziet het tegenovergestelde gebeuren, ook nu in onze tijd. Er zijn mensen die zijn zo ongelooflijk rijk, maar het blijkt in heel veel gevallen dat hun voorouders dat ook al waren en dat ze hetzelfde vermogen steeds hebben wat ze met zich meebrengen. En hoe meer geld er bij de een zit, hoe minder dat bij de rest zit. Ik ken die cijfers ook niet, maar ze hebben het er wel eens over dat, wat is het, 0,5% van de wereldbevolking of nog minder, heeft net zoveel geld als de armste helft van het overige van de wereldbevolking. Zoiets. Zoek dat maar eens een keer op. Maar dan zie je in ieder geval wel aan dat het niet goed verdeeld is. Nou, en die regel van het jubeljaar had de Heer ingesteld om dat te voorkomen. Zodat er altijd weer gelijkheid zou zijn. Nou, u zit in Jozua 6. En Jozua 6, daar wordt vanaf vers 6, wordt daar beschreven dat Jericho ingenomen wordt. Er staat in vers 4 dat de Heer tegen Jozua zegt: 7 priesters moeten voor de ark uit 7 ramsbazuinen dragen. En u moet op de 7e dag 7 keer rondom de stad gaan en de priesters moeten op de bazuinen blazen. Nou, en dan staat er in vers 6, toen riep Jozua de zoon van Nun de priesters en zei tegen hen: draag de ark van het verbond en laat 7 priesters 7 ramsbazuinen dragen voor de ark van de Heere uit. En hier is het woordje ramsbazuin de vertaling van shofar. Dus hier is een rij van 7 priesters en vervolgens de ark. Die wordt daarna, die komt erachteraan. En zo trekken ze dan het land in en zo wordt met name dan Jericho ook ingenomen. Nou, dat is toch een prachtige overeenkomst met wat er in Openbaring staat. Moet je maar eens kijken, laten we even teruggaan naar Openbaring. Openbaring 11... We komen daar straks nog even wat uitgebreider op terecht, maar even voor het verband met Jozua. Openbaring 11, vers 15. Daar staat: en de 7e engel blies op de bazuin. Nou, dat is de laatste bazuin. Dus je snapt wel, die vorige 6, die zijn al geweest nu. Hier is de 7e engel die op de bazuin blaast. Dus al die 7 bazuinen van de Openbaring hebben nu geklonken. En dan staat er in vers 19, en de tempel van God in de hemel werd geopend en de ark van zijn verbond werd zichtbaar. Dus daar heb je ook 7 priesters, maar dan hemelse priesters, en dat zijn engelen in dit geval. En die beschrijving van die 7 bazuinen die gehoord worden, die gaat vooraf aan het zichtbaar worden van de ark. Vergelijkbaar met wat er in Jozua staat. En weet je wat ook zo mooi is? Dat 7e zegel, dat hebben we gezien. Hè? Ga maar even terug naar hoofdstuk 8. Dat 7e zegel, dat omvat in feite de beschrijving van de 7 bazuinen. En als je nou kijkt naar de oordelen die hier beschreven worden en de gebeurtenissen die hier beschreven worden, dan zou je kunnen zeggen, hè, dat de zegels en de bazuinen samen 13 beschrijvingen geven. Omdat dat 7e zegel namelijk de 7 bazuinen omvat. Volgt u hem? Dus je hebt 7 zegels, maar bij de eerste 6 zegels worden steeds oordelende gebeurtenissen beschreven. En dan komt het 7e zegel en is het een half uur stil. En dan maken de 7 engelen zich gereed en die worden bazuinen gegeven en zij beginnen dan te blazen. Dus heb je 6 zegels gehad en het 7e omvat die 7 bazuinen. Dus 6 plus 7 is 13. Zo kwam ik erop. En het grappige is dat als je kijkt naar de inname van Jericho, gingen de eerste 6 dagen, ging Israël er 1 keer omheen. Dan heb je de 6. En de 7e dag gingen ze er 7 keer omheen. Dus 13 keer. Dus 13 keer eromheen en toen was de stad gevallen. Nou, die bazuinen, ze zeggen wel eens, je kunt het boek Openbaring eigenlijk alleen maar begrijpen als je ook het Oude Testament kent. En dat blijkt echt wel waar te zijn. Hè? Want je ziet heel veel dingen terug die beschreven worden in Openbaring, die je eigenlijk alleen maar kan begrijpen of die wat meer op hun plek vallen als je het Oude Testament kent. Nou, die zegels die waren verdeeld in 4 en 3. De eerste 4 hadden namelijk iets met een paar te maken. De bazuinen die zijn ook verdeeld in 4 en 3. Want de laatste 3 bazuinen die worden ook wel weeën genoemd. Nou, in Openbaring 8, vers 7 tot 13, daar wordt, of eigenlijk vers 7 tot 12, daar worden de eerste 4 bazuinen beschreven. Nou, we gaan dat verder niet allemaal bij langs, maar wat in ieder geval wel opvalt, dat is dat deze 4 bazuinen telkens betrekking hebben op het derde deel van iets. Staat steeds bij het derde deel van dit, van dat, van zus, van zo. Daar gebeurde iets mee. Nou, dat is wat je hier beschreven vindt. En dan zijn die, als die 4 bazuinen dan geklonken hebben, dan kom je in vers 13 uit. En daar staat, en ik zag en hoorde 1 engel die hoog aan de hemel was, vloog. En met een luide stem riep, wee, wee, wee. 3 maal, hun die op de aarde wonen, vanwege de overige bazuinstoten van de 3 engelen die nog op de bazuin zullen blazen. Nou, en die laatste 3 bazuinen, hè, dan is het ook klaar ook, hè, als die laatste 3 bazuinen er zijn, dan zijn al die bazuinen die zijn geweest, maar die laatste 3 bazuinen die worden genoemd weeën. Vandaar dat er ook 3 keer wee staat in vers 13. Wee, wee, wee. Niet te verwarren met, hè? Nee. Dus die 3 bazuinen, die worden zo genoemd. Nou, de 5e engel, dat is het eerste wee. Die 5e engel staat er, blies op de bazuin. En dan valt er een ster uit de hemel op de aarde. En dan gaat de put van de afgrond uiteindelijk open. En dan komen de meest schrikwekkende wezens, die komen daaruit. En er staat in vers 11... Nou, aan het eind van vers 10 staat nog, zij hadden de macht om de mensen schade toe te brengen, 5 maanden. En zij hadden een koning over zich, de engel van de afgrond. Zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon en in het Grieks heeft hij de naam Apollyon. Abaddon en Apollyon betekenen allebei verwoesting. En dan zegt vers 12, het ene wee is voorbij gegaan, zie, nog 2 komen hierna. Nou, dan komt de 6e. De 6e engel, oftewel het 2e wee, die blaast dan ook weer op de bazuin, dat is in vers 13. En nou ja, wat er ook allemaal gebeurt, maar de mensen, staat er aan het eind van vers 21, bekeerden zich niet van hun moorden, hun tovenarij, hun ontucht en het plegen van diefstal. Dus ze bleven gewoon notabene doorgaan, ondanks dat er ja, verschrikkelijke dingen gebeuren op het gebied van oordelen en dergelijke, ze bekeerden zich niet. He, dus die mensen die stonden zodanig vast in hun schoenen, dat ze God in ieder geval niet wilden gaan eren en niet in hem wilden gaan geloven. Nou, dan snap je al wat voor mensen dat waren. He, want een normale, ja, wat heet, bestaat die wel, maar een normale ongelovige, he, die had zich al lang bekeerd natuurlijk nu. Maar als je zo overtuigd bent van jouw aanvoerder, hè, de tegenstander van God, ja, dan denk je van, laat me lekker zitten, ik bekeer me niet. Hè, want ik hoor bij hem, met een kleine haar. Ja, het is best wel een ernstige toestand, hè, die zo beschreven wordt. Nou, die 3 bazuinen, we zijn er nog niet helemaal. Want de laatste, de 7e bazuin, die moet dan nog klinken. Nou, daar hebben we in ieder geval alvast iets over gelezen. In hoofdstuk 11. En ik zei net al in vers 15, daar staat de 7e engel blies op de bazuin. Dat is het laatste wee. Kijk maar in vers 14 van hoofdstuk 11, daar staat het 2e wee is voorbij gegaan, zie het 3e komt spoedig. Nou, dat 3e wee, dat is de 7e engel die blaast. Bazuin 5, 6 en 7, dat zijn de drie weeën. En als hij blaast, dan staat er dat er stemmen komen in de hemel en die zeiden: de koninkrijken van de wereld zijn van onze Heer en van zijn Christus geworden. Hij zal koning zijn in alle eeuwigheid. En dat is wat de zevende bazuin aankondigt. En wat staat er nog meer? In vers 18. En de volken zijn toornig geworden en uw toorn is gekomen. Zevende bazuin. Je bent dus weer aan het einde van de eindtijd aangekomen. Het moment van de openbaring van Christus. En dan is er ook weer de toorn is gekomen. Het is zover. De toorn van God. En daarmee ook staat erbij het tijdstip voor de doden om geoordeeld te worden. En om het loon te geven aan uw dienstknechten, de profeten, en aan de heiligen en aan hen die uw naam vrezen, de kleinen, de groten, om hen te vernietigen die de aarde vernietigden. We lazen in het begin van de avond uit 2 Thessalonicenzen 1, dat degenen die verdrukten nu verdrukt zouden worden. Nou, hier zie je iets dergelijks, hè? Over die zevende engel, die zevende bazuin, daar staat nog iets moois in Openbaring 10, vers 7. Want daar staat: in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die op de bazuin zal blazen, is ook het geheimenis van God volbracht. Zoals hij aan zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft. En het geheimenis van God, in de Oude Statenvertaling staat hier dan de verborgenheid van God. En dat is misschien wel ietsjes duidelijker. Als de zevende engel blaast, is de verborgenheid van God tot een einde gekomen. Dat betekent dat God zich vanaf dat moment openbaart. En daar heeft die zevende engel mee te maken. En de zevende bazuin. Dus als wij in 1 Korinthe 15 lezen over dat Christus zich... dat Christus zal verschijnen bij de laatste bazuin, dan is dat eigenlijk 1 en 1 is 2 natuurlijk. Dat heeft hiermee te maken. Dat heeft nou met de laatste bazuin, het openbaring, te maken. Dan openbaart Christus zich. En dan komt ook de toren van God. Dus die zegels, de beschrijving van die zegels, dat eerste velletje zeg maar even, die brengen ons tot aan de openbaring, het opengaan van de hemel. En ze zien de Heer op de troon zitten en het lam. Dan is hij geopenbaard. Dat zevende zegel omvat de zeven bazuinen. Dan leggen we het tweede velletje er als het ware overheen. Daar staan al die beschrijvingen. De eerste vier die zijn al erg zat en dan komen nog die drie weeën. En het eindigt weer met de openbaring van Christus. De koninkrijken van de wereld zijn aan hem toegekomen, staat er dan. Dan heb je dat gehad. En dan kun je zeggen van, nou zitten we dan echt aan het einde van die laatste jaarweek. Wij zitten aan het einde van de eindtijd, van wat de Bijbel eindtijd noemt, die zeven jaren namelijk. Daar zit je en op dat moment zal de Heere zich gaan openbaren. En dan blijkt dat het nog niet helemaal klaar is, maar dat dan ook daadwerkelijk de toren van God wordt geopenbaard. En die toren van God, die wordt beschreven aan de hand van zeven schalen. En dan is het hele verhaal compleet. Dus die toren van God, die wordt beschreven aan de hand van de zeven schalen. En die hebben eigenlijk allemaal te maken met wat er gebeurt als Christus zich openbaart. Dan wel vlak daarvoor. En dan zie je dat als je die drie lagen op elkaar legt, dat vooral die laatste periode, de openbaring van Christus, dat het daar helemaal vol zit met gebeurtenissen van wat er dan allemaal plaatsvindt. Dat oordeel, dat wordt steeds intenser en het loopt uit op de toren, de openbaring van de toren van God. Die zeven zegels, daar wordt iets over gezegd in Openbaring 15, daar begint dat. Daar staat namelijk: ik zag een ander teken in de hemel. Zeg vers 1. Groot en wonderbaarlijk, zeven engelen met de 7 laatste plagen. En dan staat er, daarmee zal de toren van God tot een einde gekomen zijn. Dus dan is het echt eindelijk zover dat de toren van God tot een einde gekomen is. Hè. Die toren, ja, die wordt zeg maar afgerond. Dat is wat daarmee bedoeld wordt. En dat gebeurt allemaal aan de hand van 7 engelen die 7 plagen hebben. Nou, even iets over dat woordje toren wat hier staat. We zijn dat woord toren nou een aantal keren tegengekomen. En dat is in de Bijbel altijd de vertaling van één of een ander woord. En dat is, ik vind dat dan zelf, dat vind ik dat dan wel weer heel vervelend, zeg maar. Er zijn dus 2 grondwoorden in het Grieks. Het ene is tumos en het andere is orge. En die beide, die worden weergegeven met het woordje toren. Dus als wij het woordje toren lezen, weten we eigenlijk nooit precies wat er nou staat. Maar aan de andere kant is het ook wel weer geruststellend in te weten dat beide woorden betrekking hebben op dat wat plaats gaat vinden als Christus zich openbaart. Dus het gaat echt om de toren van God. Nou, dat woordje orge, dat duidt eigenlijk op de uiterlijke kant van de toren. Dus dan zie je dat iemand verschrikkelijk kwaad is. En het andere woordje, tumors, dat duidt op de innerlijke kant van de toren. Dus het is een innerlijke en uiterlijke kant. En die twee samen, nou, dat laten we dat dan maar inderdaad gewoon maar de toren noemen. Dan is dat duidelijk. Maar als je bijvoorbeeld even kijkt in hoofdstuk 14, vers 10. Dan heb je een vers, daar worden die 2 woorden in gebruikt. Maar het wordt allebei vertaald met toren. Er staat, dan zal hij ook drinken van de wijn van de toren van God. Hier staat toren voor het binnenste. Dat woord wordt wel eens in andere Bijbelvertalingen trouwens weergegeven als gramschap. Grimmigheid, ja. Dus de wijn van de toren van God, de grimmigheid van God, die onvermengd is, ingeschonken in de drinkbeker van zijn toren. En dit is weer dat andere woord. Dus dat is niet echt handig, zeg maar. Maar goed, hè? Er zijn wat meer teksten waar het door elkaar gebruikt wordt. We komen er straks ook nog wel eentje tegen. En dan zien we in ieder geval dat toren heeft een uiterlijke en een innerlijke kant. En soms, ja, dat heb je onder mensen natuurlijk ook. Hè? Je kunt een boos gezicht trekken zonder dat je boos bent. Je kunt ook verschrikkelijk boos zijn zonder dat het aan je te zien is. Of het is aan je te zien en je bent verschrikkelijk boos. Hè? Dan heb je het. Nou, dat laatste, dat is een beetje wat. Dat is wat er in Openbaring speelt. Dat teken wat er staat beschreven in de hemel. In Openbaring 15, vers 1. Dat gaat over die 7 engelen met de 7 plagen. Dat is een ander teken, zegt Johannes. En dat betekent dat hij dus al een teken gezien heeft. Nou, kan u nog sterker vertellen, hij heeft al 2 tekenen gezien. En die 2 tekenen, die vind je in Openbaring 12. Hè. Het eerste teken is van die vrouw die schreeuwt in haar barensnood. Dat is een teken, dat ziet hij in de hemel. Dat is een beeld van Israël. En een ander teken wat hij in datzelfde hoofdstuk ziet, dat is de grote rossige draak. Dat is ook een teken. En dit is het derde en laatste teken dat in het boek Openbaring genoemd wordt. En dat betreft dan die 7 schalen. Nou, gaan we gewoon even wat kort daardoorheen. Dan komen we bij vers 1. Van hoofdstuk 16. Vers 1 van hoofdstuk 16, daar staat, ik hoorde een luide stem uit de tempel zeggen tegen de 7 engelen, ga en giet de schalen van toren van God uit over de aarde. Nou, en nou kun je meteen zien waar de toren van God zich op richt. De eerste ging, zegt vers 2, goot zijn schaal uit over de aarde en er kwam een kwaadaardige en schadelijke zweer bij de mensen die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden. Dus nou weet je meteen waar de toren van God zich op richt. Zij worden hier op deze manier gestraft, zeg maar. En die mensen die dat merkteken van het beest hadden, daarvan weten we, dat kregen ze pas in de laatste helft van de jaarweek. Namelijk tijdens de tijd van grote verdrukking voor het gelovig overblijfsel. Toen is dat teken gegeven en vanaf toen zou dat teken ook gaan werken. Om te kopen wat er gekocht mocht worden en dat soort dingen. Hè. Maar de schaal die wordt als eerste over hen uitgegoten. Dan staat er in vers 3, gaat het over de tweede engel. En die giet ook van zijn schaal uit in de zee. Die werd bloed als van een dode en het levende wezen, elk levend wezen in de zee stierf. En de derde engel goot zijn schaal uit in de rivieren en de waterbronnen en het water werd bloed. En ik hoorde de engel van de wateren zeggen, u bent rechtvaardig, die is, die was, die zal zijn, dat u dit oordeel geveld hebt, aangezien zij het bloed van de heiligen en van de profeten vergoten hebben, hebt u hun ook bloed te drinken gegeven, want zij verdienen het. Zo staat er dan. En dan zegt vers 7, ik hoorde een ander bij het altaar vandaan zeggen, ja, Heere, almachtige God, uw oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. Mocht je nog zo'n enorm groot hart hebben dat je medelijden hebt met de mensen die dit moeten ondergaan, hoewel dat dus tegenstanders van God zijn, hou dan wel één ding in de gaten en dat is dat de oordelen van God waarachtig en rechtvaardig zijn. Het klinkt er zomaar even tussendoor. Dan gaat het verder. Vers 8 en 9 beschrijft het vierde zegel, de vierde schaal, sorry. En vers 10 en 11 de vijfde. Nou, met de vierde en de vijfde schaal is iets bijzonders aan de hand, want bij de vierde wordt gezegd in vers 9, de mensen werden verzengd door grote hitte, maar zij lasterden de naam van God die macht heeft over deze plagen en zij bekeerden zich niet om hem de eer te geven. En bij het vijfde zegel aan het einde staat er in vers 11, zij lasterden de God van de hemel vanwege hun pijn en vanwege hun zweren, maar zij bekeerden zich niet van hun werken. Dan heb je die zweren weer terug, die bij het eerste zegel ook al, of de eerste schaal ook al genoemd werden. Nou, zo gaan al die engelen, die gaan verder en elk hebben ze zo hun schaal. Nou, dan komt er nog een hele belangrijke en dat is in vers 12. Want daar staat, de zesde engel goot zijn schaal uit over de grote rivier, de Eufraat. En haar water droogde op, zodat de weg gereed gemaakt werd voor de koningen uit de richting waar de zon opgaat. De koningen die komen van waar de zon opgaat. Nou, er is van alles over gedacht, hè? Van dat zal het Chinese leger wel zijn, want er wordt eerder al over een leger gesproken van 200 miljoen mensen. Nou, dan moet je toch gauw in China zijn, wil je dat voor elkaar krijgen, zeg maar. Dat is een vrij groot land. Groot land. Het is vooral een hele grote bevolking hebben ze. Maar het punt is, hier wordt gesproken over de Eufraat. En dat is de rivier die drooggelegd wordt om dat leger kans te geven om daar overheen te trekken. En dat is, zo wordt dat hier beschreven. Maar wat er dus niet staat, is dat bijvoorbeeld niet alleen de Eufraat, maar ook de Tigris, die nog een stuk oostelijker ligt, dat die ook droog viel. Dus je hebt twee rivieren, de Tigris en de Eufraat, en hier heb je Israël, en dit is het oosten voor Israël, hè? Koningen uit het oosten. En die Eufraat die droogt op, die Tigris niet, en dat zou erop kunnen wijzen dat die legers zich tussen de Eufraat en de Tigris oorspronkelijk bevonden, en dat vervolgens die Eufraat droog ligt en dat die legers naar Israël toe trekken. Uiteindelijk komen ze terecht in Armageddon. Daar worden ze verzameld voor de strijd, voor de laatste strijd. En dan is het ook klaar, zeg maar. Armageddon, dat wordt genoemd in vers 16. De plaats die genoemd wordt in het Hebreeuws Armageddon, dat komt van Har Megiddo. En dat betekent de berg van Megiddo. Kun je in het Oude Testament overlezen, maar ik zag van de week op Google Maps dat Megiddo, dat bestaat gewoon nog steeds. Ja, dat wist u natuurlijk al lang, maar ik niet. En dat ligt een beetje ten noorden van het gebied wat Israël moet delen met de Palestijnen. Maar goed, daar zal dus een hele eindstrijd plaatsvinden. Er is nog een heel bos van Megiddo, ligt daar ook en zo. Dus op dit moment is het een toeristische plek, zeg maar. Zoals ongeveer alles in Israël, denk ik. Maar daarnaartoe worden ze verzameld. Ja, en weet je wat ook wel goed is om te weten? Dat is dat vanuit Israël gezien, aan de overkant van de Eufraat, daar ligt dus Babel. En dan hebben we het over de stad Babel. Ik heb thuis krantenknipsels uit de Telegraaf van 1985. En er staan allemaal, dat was net dat de krant in kleur ging. Daar staan allemaal prachtige foto's van de stad Babel. Die op dat moment ze waren er op dat moment mee bezig om die stad te herbouwen. En Saddam Hussein, die was er toen nog, die was daar de aanjager in. En die was daarmee bezig. En die man, dat was niet echt een bescheiden man, zeg maar. Want die liet op elke steen die hij gebruikte, die hij liet gebruiken, stond aan de ene kant van de steen Nebukadnezar en op de andere kant stond Saddam Hussein. En Nebukadnezar, die had vroeger al gezegd van, kijk eens naar dit Babel dat ik gebouwd heb. Nou, zo'n figuur was Saddam ook een beetje, zeg maar. Maar goed, wat hem betreft hield het een keertje op. Hè? Je kent die woorden nog wel, hè? Van we got him, zeiden ze. En toen hadden ze hem. Maar het blijkt dus dat ook in onze dagen, en daar hoor je nooit wat over, maar de bouw van Babel, de herbouw van Babel, gaat gewoon nog steeds verder. Hè? En er wordt van alles uit stro gezet om daar een hele grote stad met een heel centrum te bouwen. Ik weet wel van, dat is ook al wel 20, 25 jaar terug, dat er al sprake van was dat het hoofdkantoor van de Verenigde Naties, dat nu in New York staat, dat het verplaatst zou moeten worden naar Babel. Nou, het zou me niks verbazen. Maar je kunt best wel een hoop vinden op internet over Babel. En op zich heel interessant. Je moet even flink doorzoeken, maar je komt er wel. Dat is niet voor niks. Want weet je, dat hele oordeel wat aan de hand van die schalen hier plaatsvindt, dat heeft namelijk alles met de vernietiging van Babel te maken. En al die mensen die de waarheid en ongerechtigheid in onderhouden, zijn mensen die zijn gelieerd aan Babel. En aan het systeem van Babel en aan de macht achter Babel. En dat is de duivel. Er staat in hoofdstuk 16... Daar staat dan nog dat die zesde schaal wordt geopend, hè, vers 12 tot en met 16 is dat. Aan de andere kant van de Eufraat ligt Babel en als de Eufraat dan droog valt, dan kan het leger van Babel naar Israël toe. In vers 13 staat, ik zag uit de bek van de draak, uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen. Dat zijn de geesten van de demonen die tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van de aarde en van de hele wereld, om hen te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van de Almachtige God. Dus daar wordt ook gesproken, gewoon in alle klaarheid, over demonische beïnvloeding van de volkeren. Denk even aan wat er in Psalm 2 staat, hè? Dat de volkeren tegen de Heer en de koningen en de machthebbers, die spannen samen tegen de Heer en zijn gezalfde. Maar ja, we hebben net gelezen, de koninkrijken van de wereld zijn toegekomen aan de Heer en zijn gezalfde, zijn Christus. En de volkeren, ja, die worden blijkbaar beïnvloed door demonen, onreine geesten, uit de bek van het beest, de draak en de valse profeet. Nou, dan heb je een lekker trio bij elkaar, zeg maar. En zij beïnvloeden de volkeren. En dan staat er in vers 15, zie, ik kom als een dief. En dat gaat over de Heer Jezus. En dan komt vers 17, en de zevende engel goot zijn schaal uit over de lucht. En er klonk een luide stem uit de tempel in de hemel, vanaf de troon, en die zei: het is geschied. Nou, en als dat gezegd wordt, dan is de toren van God geschied. En waar richt die zich op? Nou, dat wordt in hoofdstuk 16, vers 18, tot en met hoofdstuk 18, vers 24, dat is het hele 18e hoofdstuk, wordt het beschreven waar het zich op richt, de toren van God, en dat is Babel of Babylon. Want daar wordt de hele verwoesting van Babylon wordt daar beschreven. En we weten van die stad Babylon dat die in 1 uur verwoest wordt. Dus het is ook allemaal snel wat er zal gebeuren. Dat is geen conflict van jarenlang of zo. Nee, dat is in 1 keer is het klaar. Nou, dan gaan we nog even tot slot naar hoofdstuk 19 toe. We zijn er bijna, broeders en zusters, maar nog niet helemaal. Maar hoofdstuk 19, ja, en dat is zo mooi, want dan staat er in vers 1: hierna hoorde ik een luide stem van een grote menigte in de hemel zeggen: halleluja. De zaligheid, de heerlijkheid, de eer en de kracht zij aan de Heere onze God. En weet je, dit is de eerste keer in het Nieuwe Testament dat je het woordje halleluja tegenkomt. De eerste keer. En vervolgens staat het ook nog een keertje in vers 3, vers 4 en vers 6. En dan heb je 4 versen waar het woord halleluja staat. En dan heb je het ook gehad ook. Wij zingen ontzettend vaak het woord halleluja. Maar in het Nieuwe Testament staat het er maar 4 keer. En waar houdt het dan verband mee? Vers 1 zegt: halleluja, de zaligheid, de heerlijkheid, de eer en de kracht zij aan de Heer ons God. En dan zegt vers 2, want zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. Dat hoorden we al tijdens het uitgieten van de schalen, maar hier staat het dan nog een keer. Want hij heeft de grote hoer geoordeeld, dat is Babylon, die de aarde te gronde gericht heeft met haar hoererij, en omdat hij het bloed van zijn dienstknechten aan haar gewroken heeft. En zij zeiden voor de tweede keer, halleluja. En zo wordt daar inderdaad de Heere geprezen. En het is in verband met het oordeel dat door de Heere uitgeoefend wordt. Ik zal u even voorlezen. De allereerste keer dat halleluja voorkomt in de Bijbel, dat is in de Psalmen. Weet je wat daar staat? Daar staat: de zondaars zullen van de aarde verdwijnen, de goddelozen zullen er niet meer zijn. Loof de Heere mijn ziel, halleluja. Dat is de eerste keer dat halleluja in de Bijbel staat. Het staat in het Oude Testament alleen maar in het boek van de Psalmen. In het Nieuwe Testament alleen maar in Openbaring. Maar je ziet al bij de eerste keer dat het halleluja klinkt, dat het te maken heeft met de afrekening met zondaars en goddelozen. En die goddelozen, dat zijn de mensen die Paulus in zijn brieven noemt de zonen van de ongehoorzaamheid. Want ze zijn de Heere in die zin ongehoorzaam. Nou, een enorme gebeurtenis die daar zich zal gaan afspelen. En waar ook de hele wereld uiteindelijk naartoe leeft. Maar het kernpunt en het zwaartepunt van alles wat er gaande is, dat zal zich toch in Israël en rond Jeruzalem en Babel, het ligt allemaal niet zo heel ver van elkaar af, dat zit allemaal daar in dat gebied, dat zal zich daar afspelen. En ik weet het allemaal ook niet helemaal zeker, maar voor zover wij leven, dan zullen we dat, zeker als we hier blijven zitten, dan zullen we dat in ieder geval op een afstand, zullen we daar wel het een en ander van gaan zien, denk ik. Ik heb altijd gedacht dat we dat niet zouden zien, tenminste niet van hier op aarde, maar daar kan ik eigenlijk geen bijbelteksten bij vinden die dat onderschrijven. Maar ik denk dat als het moment daar is dat Christus zich openbaart, dat het allerprilste van die dag van openbaring zal zijn dat wij met Christus zullen verschijnen in zijn heerlijkheid. En dan zal, stel dat je blijft leven tot dat moment, dan zul je opeens daar in het binnenste heiligdom in de hemel zijn. om met Christus te verschijnen die onze heerlijkheid is, hè? Die ons leven is. En dan gaat de Heere vervolgens verder, dan treedt hij uit de hemel en dan openbaart hij zich. In Openbaring 19 vers 11 staat het, hè? De hemel is geopend en dan ziet Johannes de Heere op een wit paard zitten. Zijn naam is Woord van God, Koning der Koningen, Heere der Heren. Nou, dan verschijnt hij en dan gaat hij naar de aarde toe, want hij daalt neer uit de hemel op de aarde. Onderweg komen hem mensen tegemoet uit het volk Israël. En de Heere gaat verder naar de aarde toe en zet zijn voeten op de Olijfberg. En dan zal hij, doordat hij daar staat en die berg zich splitst, zal hij het gelovig overblijfsel dat nog in Jeruzalem was, zal hij bevrijden. En ze zullen naar de woestijn gaan en daar met de rest van het volk samen in het verbond treden met de Heere. En zo zal de Heere aan het hoofd van zijn volk terugkeren. He, wat een prachtige loop van dingen, he, van wat er allemaal gebeurt. Misschien mooi om mee af te sluiten. De Heere die wordt hier omschreven in Openbaring 19 als de Koning der Koningen en Heere der Heren. Nou, laten wij afsluiten met 1 Timotheus 6. Daar schrijft Paulus aan Timotheus. In vers 12. Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven, waartoe je ook geroepen bent en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen. Ik beveel u voor God, die alle dingen levend maakt, en voor Christus Jezus, die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis afgelegd heeft. Die belijdenis was dat de Heer Jezus tegen Pontius Pilatus zei: u zegt het. Dat is alles wat de Heer Jezus zei namelijk. En wat was dat dan? Nou, Pontius Pilatus had gezegd: bent u de koning der Joden? En dan zegt de Heer: u zegt het. En dat is de juiste belijdenis, want hij is de koning der Joden en koning der koningen. Nou, die goede belijdenis is afgelegd en dan staat er in vers 14 dat u dit gebod, dat is namelijk strijd de goede strijd, dat u dit gebod onbevlekt en onberispelijk in acht neemt tot de verschijning van onze Heer Jezus Christus. En de verschijning, dan hebben we het weer over het verschijnen van ons met Christus in heerlijkheid. He, want dat is waar het naartoe gaat en dat is waar we deel aan hebben. En daar mogen we ons in verheugen. Dus er komt geen toren over ons. Wees niet bang. Het is gewoon één en al heerlijkheid waar het naartoe gaat. Over bergen en dalen, maar komen doen we. Dus broeders en zussen, zullen we met elkaar de Heere ook danken. Ja, lieve Vader in de hemel, we willen u danken dat we u zo mogen kennen. Heer, en dat we weten mogen dat u al uw liefde en genade en ontferming, Heer, ook aan ons geschonken hebt. Dat we daardoor u toebehoren. Dat we ook weten mogen, Heer, dat u van dag tot dag met ons meegaat en ons leidt en ons bewaart en beschermt. En dank u wel, Heer, voor het geweldige vooruitzicht dat we hebben. Heer, en dat vooruitzicht dat ligt boven. Heer, we mogen, ja, als we met Christus opgewekt zijn, mogen we zoeken de dingen die boven zijn waar Christus is. En dank u wel, Heere, dat hij daar is en dat wij met hem verborgen zijn in u. Heere, en die verborgenheid die loopt dan weer uit, ja, op een geweldig moment, Heere, waarop we met hem zullen verschijnen in heerlijkheid. Dank u wel, Heer, ja, voor die geweldige hoop die we hebben. Heer, en we danken dat we daar ook, ja, voor onszelf over na mogen denken. Heer, daarover mogen lezen in uw woord en zo ook steeds meer mogen ontdekken wat dat precies inhoudt. We danken u, Heer, dat we hier deze avond zo konden zijn. Heer, dat we in alle rust bezig mochten zijn met de dingen van uw woord. Dank u wel dat u, ja, met ons leven, met onszelf, tot uw doel komt, Heer, en ook met degene die we lief hebben. Vader, dank u wel daarvoor en dank dat we elkaar zo aan uw genade toevertrouwen mogen. En dat doen we, Heere, ja, niet uit verdiensten, maar vanuit de rijkdom van uw genade. Amen. Amen. Alvast wel thuis, broeders en zusters.